From the conference center at Temple
Square. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst. Wij verwelkomen u deze middag in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Uchtdorf, gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en vele belangstellenden die deze conferentie volgen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor onder leiding van Mac Wilburg en Ed Thompson, met Bonnie Goodliff en Linda Margaretts aan het orgel. Het koor zal nu Guide Us, O Thou Great Jehovah, ten gehoor brengen. Het openingsgebed wordt door ouderling Paul B. Pieper van de 70 worden uitgesproken.
Guide us, O Thou Great Jehovah. Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Met grote dankbaarheid in ons hart vandaag buigen wij ons voor u en danken u voor de verschijning van uw zoon met de grote Jehovah, die de waarheid en het priesterschap kwam herstellen en de verordeningen in dit land en op deze aarde. Zodat in deze laatste dagen, nu wij zien dat de aarde begint te beven, geestelijk en moreel opzicht overal om ons heen, dat wij weten dat ons hart niet bevreesd hoeft te zijn, dat de verordeningen en de macht en de kracht die wij nodig hebben om veilig te zijn thuis en in ons gezin en in de ringen van Zion hersteld is en voorbereid door u, geliefde Hemelsvader, liefhebbende Hemelsvader, die onze vluchtmogelijkheid bereid heeft. Wij danken u voor deze grote zegen en voor de zegen van deze grote conferentie en voor de manier waarop ons hart geraakt is. Ons gewonde hart is genezen en onze harde harten zijn verzacht en onze zwakke harten zijn gesterkt. Blijf ons zegenen met diezelfde geest, diezelfde fijne geest. En zegen hen die zullen spreken en zingen, dat uw kracht en zegen op hen zullen rusten. En dat wij die boodschappen zullen blijven ontvangen die wij voor onszelf nodig hebben. En ook collectief als kerk en als volk en als onderdeel van deze mensheid, als uw zoons en dochters. Dat is ons gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh,
The choir has sung.
Het koor heeft Faith in Every Footstep gezongen. We kunnen nu luisteren naar president Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Waarna oudeling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toespreekt. Hij wordt gevolgd door broeder William D. Oswald, tweede raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium. President Packer.
It is my purpose to show that in troubled times.
We leven in de zware tijden die naar profetie van de apostel Paulus de laatste dagen zou treffen. En het is mijn doel om te laten zien dat dat zo is. Als we individueel, als gezin en als kerk veilig willen zijn, dan zal dat zijn door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Op 24 juli 1849 waren de heiligen op de dag af 2 jaar in de vallei. Ze waren eindelijk vrij na jaren geterroriseerd en vervolgd te zijn. Dat moest uitgebreid gevierd worden. Slechts een paar jaar eerder was de profeet Joseph Smith maandenlang onder mensonwaardige omstandigheden in Liberty Jail, de vrijheidsgevangenis, vastgezet, terwijl de heiligen door oproerstokers uit hun huizen werden gejaagd. De woorden vrijheid en gevangenis passen niet echt bij elkaar. Joseph heeft toen geroepen, O God, waar zijt gij? En waar is de tent die uw schuilplaats bedekt? Hoe lang zult gij uw hand weerhouden? En zal uw oog, ja uw reine oog, vanuit de eeuwige hemelen het onrecht aanschouwen dat uw volk en uw dienstknechten wordt aangedaan, en zal uw oor doordrongen worden met hun kreten. De profeet Joseph Smith had al eerder om raad gevraagd, en de Heer zei de heiligen zich voor eerherstel tot de rechters, de gouverneur en daarna de president te wenden. De rechters gingen niet op de verzoekschriften in. Joseph Smith is ruim 200 keer op grond van allerlei valse aanklachten voor het gerecht gedaagd. Hij is nooit veroordeeld. Toen zij gouverneur Box van Missouri om eerherstel benaderde, vaardigde hij een bevel uit dat de Mormonen als vijanden beschouwd moeten worden en moeten worden uitgeroeid of uit de staat verdreven als dat voor het publieke welzijn noodzakelijk is. Dat ontketende onvoorstelbare wreedheden en misdaden. Zij wenden zich tot president Martin van Buren van de Verenigde Staten, die hen liet weten, u strijdt voor een rechtvaardige zaak, maar ik kan niets voor u doen. Ik lees u de laatste 2 alinea's voor van hun 3e verzoekschrift, gericht aan het Congres van de Verenigde Staten. De kwellingen van de verzoekers deze zijn uitermate hevig geweest, te veel voor het mensdom, te veel voor Amerikaanse burgers, om zonder klachten te dragen. We zijn jarenlang gebukt gegaan onder de ijzeren vuist van tirannie en onderdrukking. We zijn van onze eigendommen beroofd ten bedrage van $2 miljoen. Er is jacht op ons gemaakt alsof we wilde dieren uit het woud waren. We hebben gezien hoe onze bejaarde vaders die hadden gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog en onze onschuldige kinderen door onze vervolgers werden gedood. We hebben gezien dat de schone dochters van Amerikaanse burgers op vrede wijze werden beledigd en mishandeld. En tenslotte hebben we gezien dat 15.000 vrouwen en kinderen, mannen, vrouwen en kinderen onder bedreiging in een barre winter, berooid en onbeschut van huis en haard werden weggejaagd naar een vreemd gebied. Al die weerzinwekkende omstandigheden brengen ons ertoe om een smeekschrift te richten aan de hoogste raden van onze natie en een nederig beroep te doen op de illustere senatoren en vertegenwoordigers van een groot en vrij volk om eerherstel en bescherming in overweging te nemen. Hoor, o hoor, de smeekbeden van vele duizenden Amerikaanse burgers die nu hun stem in ballingschap verheffen. Hoor, o hoor het geween en de bittere klaagzang van weduwen en wezen, wier mannen en vaders op vredewijze de dood zijn ingejaagd in het land waar de trotse adelaar het luchtruim kiest. Laat het niet in de archieven van de natie worden geboekstaafd dat bannelingen u smeekten om eerherstel en bescherming, maar het niet van u kregen. Het ligt in uw macht om ons, onze vrouwen en onze kinderen te vrijwaren van een herhaling van de bloedsdorstige taferelen in Missouri en aldus de angsten van een vervolgd en gewond volk grotelijks te verlichten. Dat zal het gebed van verzoekers deze zijn. Men kende geen pardon en het smeekschrift werd afgewezen. In 1844, hoewel gouverneur Thomas Ford van de staat Illinois zijn bescherming had toegezegd, werden de profeet Joseph Smith en zijn broer Hiram in de gevangenis van Carthage doodgeschoten. Woorden kunnen het gruwelijke leed dat de heiligen was aangedaan niet echt uitdrukken. En nu, op deze 24 juli in 1849, eindelijk verlost van alle terreur, waren ze van plan dat te vieren. Alles wat de heiligen in de vallei bezaten, was daar in een handkar of huifkar gekomen. Over 1600 kilometer dorre vlakten. Het zou nog 20 jaar duren voordat de spoorweg Salt Lake City bereikte. Hoewel vrijwel zonder middelen, besloten zij dat de viering een hoogstaande uiting van hun gevoelens zou zijn. Ze bouwden een overkapping op Temple Square. Ze plaatsten een vlaggenmast van ruim 31 meter hoog. Ze vervaardigden een enorme nationale vlag van 20 meter lang en hezen die in de top van de vrijheidsmast. Het kan vreemd lijken, misschien zelfs ongeloofwaardig, dat ze als thema van deze eerste grote viering vaderlandsliefde en trouw kozen aan een overheid die had geweigerd hun noodhulp te verlenen. Waar zouden ze aan gedacht hebben? Als u het waarom daarvan begrijpt, dan begrijpt u de kracht van de leringen van Christus. Hun fanfarekorps speelde toen er een grote optocht met president Brigham Young voorop naar Temple Square liep. Hij werd door de 12 apostelen en de 70ers gevolgd. Daarachter liepen 24 jonge mannen, gekleed in witte broek, zwarte jas, met een witte sjerp over hun rechterschouder, een kroon op het hoofd en een zwaard in schede op de linkerheup. In hun rechterhand droegen zij van alles wat ze hadden kunnen dragen een afschrift van de onafhankelijkheidsverklaring en de grondwet van de Verenigde Staten. De onafhankelijkheidsverklaring werd door één van de jonge mannen voorgelezen. Daar weer achter 24 jonge vrouwen, gekleed in het wit met een blauwe sjerp over de rechterschouder en witte rozen op het hoofd. Ieder droeg een Bijbel en een Boek van Mormon. Bijna net zo verbazingwekkend als hun themakeuze, vaderlandsliefde, was wie er daarna volgden. 24 bejaarde sires, zoals ze werden genoemd, geleid door patriarch Isaac Morley. Ze stonden bekend als de zilvergrijzen, allen 60 jaar of ouder. Ieder droeg een rood geverte staf met bovenaan een wit fladderend lint. Eén droeg de Amerikaanse vlag. Deze mannen waren het symbool van het priesterschap dat al bestaat vanaf het begin eer de wereld was en in deze bedeling is hersteld. De heiligen wisten dat de Heer hun had gezegd om onderdanig te zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet. Dat gebod, destijds geopenbaard, geldt ook in deze tijd voor al onze leden in elk land. Wij moeten gezagsgetrouwe goede burgers zijn. De Heer had hun gezegd: ik heb de grondwet van dit land gevestigd door de hand van wijze mannen die ik juist voor dat doel heb doen opstaan. In een ander vers had de Heer hun gezegd dat het niet juist is dat enig mens andermans slaaf is. Daarom waren zij tegen slavernij. Dat lag heel gevoelig bij de kolonisten in Missouri. En dus trad ouderling Phineas Richards op die dag van viering in 1849 namens de 24 bejaarde sires naar voren om hun reden van vaderlandsliefde en trouw voor te lezen. Hij besprak hoe belangrijk het was om hun kinderen vaderlandsliefde bij te brengen en de vrijheid lief te hebben en in ere te houden. Nadat hij kort de gevaren waarin ze hadden verkeerd in herinnering had geroepen, zei hij: broeders en vrienden, wij die 60 jaar of langer leven, hebben de regering van de Verenigde Staten in haar glorie aanschouwd en weten dat de schandelijke vreedheden waaraan wij waren blootgesteld voortkwamen uit een corrupte en ontaarde overheid, ofschoon de zuivere beginselen in onze volprezen grondwet ongewijzigd blijven. Laten we er dus voor zorgen dat de vrijheidszin en vaderlandsliefde die we van onze voorvaders hebben meegekregen, onvervalst overgaan op ons nageslacht. Wie zich door de krachtige impulsen van de menselijke natuur laat leiden, denkt misschien dat de heigelen wraak wilden. Maar hun handelwijze ontsproot uit iets krachtigers dan de menselijke natuur. De apostel Paulus heeft aan Timotheus uitgelegd: een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar wij hebben de zin van Christus. Die geest karakteriseerde die toenmalige leden van de kerk als volgelingen van Christus. Als u begrijpt waarom een volk dat intens heeft geleden, zo langmoedig, zo verdraagzaam, en zo vergevenszind en zo christelijk kan zijn, dan weet u wat een heilige de laatste dagen is. Zij werden niet verteerd door wraak, zij werden verankerd in openbaring. Zij waren verankerd in openbaring. Zij lieten zich leiden door de leringen die u in het Oude en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de leer en verbonden en de paren van grote waarde vindt. Als u begrijpt waarom ze vierden wat ze vierden, dan begrijpt u waarom wij nu in de Heer Jezus Christus in de beginselen van het evangelie geloven. In het Boek van Mormon staat: wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus. En wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Vandaar dat we in deze vreemde, zware tijden in de ware kerk van Jezus Christus de beginselen van het evangelie prediken en naleven. Er waren drie zaken in die viering van 1849 die zowel symbolisch als profetisch waren. Ten eerste dat de jonge mannen de grondwet en de onafhankelijkheidsverklaring droegen. Ten tweede dat iedere jonge vrouw de Bijbel en het Boek van Mormon droeg. En tenslotte dat de oude mannen, de zilvergrijzen, eer kregen in de optocht. Na het programma hadden ze een feest aan zelfgemaakte tafels. Een paar honderd gouddelvers op doorreis en 60 indianen waren ook aan tafel uitgenodigd. Toen gingen ze weer aan het werk. President Young had gezegd: als de mensen in de Verenigde Staten ons 10 jaar met rust laten, zullen we hen niet om gunsten vragen. Op de dag af, 18 jaar na de viering in 1849, waren de heiligen in Little Cottonwood Canyon om nog een 24e juli te vieren. Er kwamen 4 ruiters aangereden met het bericht dat er een leger van 2500 man sterk in aantocht was. Het leger van de Verenigde Staten onder bevel van kolonel Albert Sidney Johnston had van president James Buchanan opdracht gekregen een niet bestaanse Mormoonse opstand neer te slaan. De heiligen braken hun kamp op en gingen op huis aan om hun verdediging voor te bereiden. Dit keer zouden ze niet vluchten. President Young verklaarde dan ook: we hebben geen enkele wet overtreden. Daar is geen enkele reden voor en die zal er ook nooit zijn. Maar welke natie ook in aantocht is om dit volk te verdelgen, die zullen we tegenhouden. De Almachtige God is mijn hulp. Mijn overgrootouders hadden een kind ten graven gedragen op de weg van Far West naar Nauvoo, toen ze daar naartoe verdreven werden, en een ander kind in Winter Quarters toen ze naar het westen waren verdreven. Een andere overgrootmoeder, een tiener toen, duwde een handkar langs de zuidoever van de Platte River. Ze zongen: wij vinden wis in het westen ver van hier het land door God ons bereid. Daar wordt de kerk de volgende banier, als wel eer is voorzijd. Over de rivier konden ze het zonlicht zien weerkaatsen op de bajonetten van de soldaten in het leger. In St. Louis kocht ze een Amerikaanse vlag een kleintje en dat droeg ze op haar kleren mee voor de rest van het leven. En bendes nog legers waren bij machten om de heilige af te houden van de waarheid. Er volgden onderhandelingen en een schikking waarmee een eind kwam aan de Utah-oorlog, later de blunder van Buchanan genoemd. Wij laten ons nog steeds leiden door dezelfde openbaringen en door een profeet. Toen de profeet Joseph Smith stierf, werd hij door iemand anders opgevolgd. Dat gebeurt nog steeds zo. Een half jaar geleden in de algemene aprilconferentie is president Thomas S. Monson gesteund als 16e president van de kerk, 5 maanden voor zijn 81ste verjaardag. Hij volgde president Gordon B. Hinckley op, die 97 was toen hij overleed. De seniorleiders van de kerk hebben bijna allemaal vele jaren van voorbereiding achter de rug. President Monson is uitermate geschikt om leiding te geven in deze zware tijden. Hij is gesteund door zijn 2 raadgevers en het Quorum de 12 apostelen, eveneens profeten, zieners en openbaarders. De Lucifer die uit de tegenwoordigheid van onze Vader is geworpen, is hard aan het werk. Hij en zijn engelen willen, als het aan hem ligt, het werk van de Heer verstoren en vernietigen. Maar wij zullen op koers blijven. We moeten ons als gezin en als kerk verankeren in die beginselen en verordeningen. We moeten verder gaan in geloof. Welke beproevingen ons ook wachten, en dat zullen er vele zijn, we moeten getrouw en standvastig blijven. Ik getuig dat God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus leven. Joseph Smith was een profeet van God, zoals Joseph Smith, zoals Thomas S. Monson dat nu is. Niets kan het werk tegenhouden. Geen onheilige hand kan dit werk tegenhouden. Vandaag, tegenwoordig gaat de zon nooit onder in Gods koninkrijk op aarde. In de naam van Jezus Christus, amen.
My beloved brethren and sisters.
Geliefde broeders en zusters, ik ben erg dankbaar voor ieder van u. Samen zijn wij erg dankbaar voor het evangelie van Jezus Christus. In deze wereld, waarin ellende welig tiert, zijn we oprecht dankbaar voor Gods grote plan van geluk. Volgens zijn plan bestaan de mensen opdat zij vreugde zullen hebben. We krijgen die vreugde als we ervoor kiezen om in overeenstemming met Gods eeuwige plan te leven. Hoe belangrijk kiezen eigenlijk is, kan ik misschien illustreren aan de hand van een zelfbedachte vergelijking die me op een dag te binnen schoot tijdens het winkelen in een grote zaak. Ik noem het de patronen van de winkelende consument. Daar winkelen deel uitmaakt van ons dagelijks leven, komen deze patronen nu misschien bekend voor. Verstandige consumenten bestuderen hun keuzemogelijkheden zorgvuldig voordat ze iets kiezen. Ze letten vooral op de kwaliteit en duurzaamheid van het gewenste product. Ze willen het allerbeste. Daarentegen zijn er ook consumenten die op koopjes jagen, terwijl anderen geld verkwisten, om er later tot hun ontstelling achter te komen dat hun keuze het niet erg lang heeft uitgehouden. En helaas zijn er ook nog die zeldzame personen die hun persoonlijke integriteit opzij zetten en stelen wat ze willen hebben. Die mensen noemen we winkeldieven. De patronen van de winkelende consument zijn ook toe te passen op het huwelijk. Een verliefd paar kan kiezen voor een huwelijk van de hoogste kwaliteit of voor een minder duurzame soort. Of ze kunnen geen van beide kiezen en brutaal stelen wat ze willen hebben als huwelijksdieven. Het huwelijk is over de hele wereld onderwerp van gesprek, vooral daar waar er verschillende soorten relaties bestaan. De reden dat ik dit onderwerp behandel, is dat ik als apostel van de Heer wil verklaren dat het huwelijk tussen man en vrouw heilig is, dat God het heeft ingesteld. En ik onderstreep ook het nut van een tempelhuwelijk, Het is het hoogste en duurzaamste soort huwelijk dat onze Schepper zijn kinderen kan bieden. Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar verhoging is een gezinsaangelegenheid. Alleen wie in de tempel zijn getrouwd en hun huwelijk door de Heilige Geest der Belofte hebben laten verzegelen, blijven na de dood elkaars huwelijkspartner en ontvangen de hoogste heerlijkheidsgraad, ofwel de verhoging. Een tempelhuwelijk wordt ook wel een celestiaal huwelijk genoemd. De celestiale heerlijkheid heeft drie niveaus. Om het hoogste te bereiken moeten man en vrouw voor tijd en eeuwigheid verzegeld zijn en moeten ze de verbonden zijn aangekomen die ze in een heilige tempel hebben gesloten. Het edelste verlangen van het mensenhart is naar een huwelijk dat tot na de dood voort kan duren. Trouw binnen een tempelhuwelijk brengt dat tot stand. Daardoor kan een gezin eeuwig zijn. Dit is een heerlijk doel. Alle kerkactiviteiten, diploma-uitreikingen, quorums en lessen zijn slechts een middel om het doel van een verhoogd gezin te bereiken. Om dit mogelijk te maken, heeft onze Hemelse Vader in deze bedeling priesterschapssleutels hersteld, zodat essentiële verordeningen uit zijn plan met het juiste gezag kunnen worden verricht. Hemelse boodschappers, onder wie Johannes de Doper, Petrus, Jacobus, Johannes, Mozes, Elias en Elia, hebben deel gehad aan die herstelling. Het bericht van deze geopenbaarde waarheid verbreidt zich over de aarde. Als profeten en apostelen van de Heer verkondigen wij nogmaals aan de wereld dat, ik citeer, het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Wij verklaren verder dat ieder mens, man en vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en bestemming. In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden de geestzonen en dochters God als hun eeuwige vader en aanvaarden zijn plan, waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. Einde citaat. Deze proclamatie over het gezin helpt ons om in te zien dat het celestiale huwelijk veel meer kans biedt op geluk dan enige andere relatie. De aarde is geschapen en deze kerk is hersteld, opdat er gezinnen konden worden gesticht en voor eeuwig verzegeld en verhoogd. In de schrift staat dat het wettig is dat een man één vrouw heeft en die twee zullen één vlees zijn, en wel opdat de aarde aan het doel van haar schepping zal beantwoorden. Een andere tekst bevestigt: in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Het huwelijk is dus niet alleen een verhogend beginsel van het evangelie, het is een goddelijk gebod. Onze Hemelse Vader heeft verklaard: dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Beide doelen zijn mogelijk geworden door de verzoening van zijn geliefde Zoon. Vanwege de verzoening zijn de onsterfelijkheid of de opstanding uit de dood voor allen een realiteit geworden. En door de verzoening werd het eeuwige leven mogelijk. Wat inhoudt dat we voor altijd in Gods tegenwoordigheid leven, wat de grootste van alle gaven Gods is. Om in aanmerking te komen voor het eeuwige leven, moeten we een eeuwig verbond sluiten met onze hemelse Vader. Dit betekent dat een tempelhuwelijk niet alleen een verbintenis tussen man en vrouw is, God is ook deelhebber aan de relatie. De proclamatie over het gezin herinnert ons er ook aan dat man en vrouw de plechtige taak hebben om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen. Kinderen die uit de echtvereniging worden geboren zijn een erfdeel des Heren. Als gezinsleden zich in de tempel aan elkaar laten verzegelen, kan het gezin net zo eeuwig worden als het Koninkrijk Gods zelf. Zo'n beloning vereist meer dan alleen wensen of hopen. Zo af en toe lees ik in een overlijdensadvertentie de verwachting dat een recent sterfgeval iemand met een overleden huwelijkspartner heeft herenigd, terwijl zij in feite die eeuwige optie niet gekozen hadden. In plaats daarvan hadden zij een huwelijk gekozen dat slechts gold zolang zij beiden in leven waren. Onze hemelse Vader had hen een alles overtreffend geschenk aangeboden, maar ze hadden het geweigerd. En met het geschenk verwerpen zij tevens de gever. Een krachtige schrifttekst maakt duidelijk onderscheid tussen hopen of wensen en eeuwige waarheid. Ik citeer. Alle verbonden, contracten, verbintenissen, verplichtingen, eden, geloften of verwachtingen die niet worden gesloten, aangegaan en verzegeld door de Heilige Geest der belofte, door Hem die is gezalfd, zowel voor tijd als voor alle eeuwigheid, zijn in en na de opstanding uit de doden zonder enige uitwerking, waarde of kracht. Want alle contracten die niet met dat doel zijn gesloten, komen tot een eind wanneer de mensen dood zijn. Einde citaat. Deze waarheid staat vast. Leden van deze kerk nodigen alle mensen uit om er kennis van te nemen en in aanmerking te komen voor het eeuwige leven. Wij nodigen allen uit om geloof te ontwikkelen in een God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus. Zich te bekeren, de Heilige Geest te ontvangen, de zegeningen van de tempel te ontvangen, heilige verbonden te sluiten en na te komen en tot het einde toe te volharden. Gelukkig kan Gods grote plan van geluk met de bijbehorende eeuwige zegeningen ook geboden worden aan hen die in het sterfelijk leven niet de gelegenheid kregen om ervan te horen. De tempelverordeningen kunnen plaatsvervangend voor hen worden verricht. Maar hoe staat het met veel volwassen leden van de kerk die niet gehuwd zijn? Buiten hun schuld bieden ze de beproevingen van het leven alleen het hoofd. Laten we allemaal beseffen dat de getrouwe heiligen op de tijd en de manier van de Heer alle zegeningen zullen ontvangen. De Heer zal ieder oordelen en belonen naar zowel de verlangens van zijn hart als zijn daden. Intussen kunnen de misverstanden van het sterfelijk leven onheil aanrichten in een huwelijk. In feite begint elk huwelijk met twee ingebouwde handicaps. Het is een verbintenis tussen twee onvolmaakte mensen. Ze worden alleen maar gelukkig als ze daar oprecht moeite voor doen. Net zoals een orkest alleen maar in harmonie speelt. Als de leden zich daar eensgezind voor inzetten, is er voor harmonie in een huwelijk ook eensgezinde inzet nodig. Die inzet zal alleen slagen als beide partners zo weinig mogelijk individuele eisen stellen en zich in hun daden zoveel mogelijk laten leiden door liefhebbende onbaatzuchtigheid. President Thomas S. Monson heeft gezegd, Waar geluk vinden we alleen als we het buiten onszelf zoeken. Niemand heeft ooit de zin van het leven ontdekt zonder eerst zijn ego opzij te hebben gezet om zijn medemens te dienen. Dienstbetoon aan anderen is als een plicht. Het vervullen ervan geeft ware vreugde. Einde citaat. Je krijgt pas harmonie in je huwelijk als je het welzijn van je huwelijkspartner een van je hoogste prioriteiten maakt.
And that really happens. A celestial marriage becomes a reality, bringing great joy.
Als dat werkelijk gebeurt, wordt een huwelijk celestiaal en krijgt men grote vreugde in dit leven en het leven hierna. Gods plan van geluk stelt ons in staat onze eigen keuzes te doen. Net als bij de patronen van de winkelende consument, kunnen wij voor het celestiale huwelijk kiezen of voor mindere alternatieven. Sommige huwelijksopties zijn goedkoop, sommige zijn duur en sommige zijn sluw bedacht door de tegenstander. Pas op voor zijn keuzemogelijkheden. Ze veroorzaken altijd ellende. De beste keus is een celestiaal huwelijk. Gelukkig kunt u eerder gekozen mindere opties altijd opwaarderen naar de beste keus. Dat vereist een grote verandering van hart en een permanente opwaardering van de eigen persoon. Zegeningen die we op die manier verkrijgen zijn alle moeite beslist waard. De volledige betekenis van alle zegeningen van een tempelhuwelijk gaat ons begrip als sterfelijke mensen bijna te boven. Zo'n huwelijk zal in de celestiale sfeer verder blijven groeien. Daar kunnen wij vervolmaakt worden. Zoals Jezus uiteindelijk de volheid van de heerlijkheid van de Vader ontving, kunnen wij ook tot de Vader komen en te zijner tijd ontvangen van zijn volheid. Het celestiale huwelijk is een cruciaal onderdeel van onze voorbereiding op het eeuwige leven. Daarvoor moeten we de juiste persoon op de juiste plek door het juiste gezag trouwen en getrouw dat heilige verbond nakomen. Dat biedt de zekerheid van verhoging in het celestiale koninkrijk van God. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn vrouw en ik besloten onlangs onze tweelingkleinkinderen van 5 te leren touwtjes springen. Touwtjes springen is een kinderspel waarbij deelnemers over een touw springen dat over hun hoofd en onder hun voeten doorzwaait. Na enkele eenvoudige instructies probeerden de meisjes het, maar het lukte ze niet. Toen we op het punt stonden om het op te geven, liepen er 2 buurkinderen langs die we om hulp vroegen. Beide buurmeisjes waren ervaren touwtjespringers en lieten onze kleindochters zien hoe ze dat moesten doen. Terwijl ze sprongen, merkte ik dat de buurmeisjes een lied zongen, waardoor ze op het ritme van het zwaaiende touw konden springen. Toen onze kleindochters de beginselen van het touwtjespringen begrepen en zagen hoe het moest, was de rest van de les niet moeilijk. Met een beetje oefening kreeg de tweeling al snel het touwtjespringen onder de knie. Tijdens het touwtjespringen zat een andere kleindochter, die pas 3 was, op het gras toe te kijken. Toen iemand haar vroeg of ze ook wilde springen, knikte ze, liep naar het touw toe en ging ernaast staan. Toen we het touw zwaaiden, sprong ze tot onze verbazing net als haar zussen had zien doen. Ze sprong 1 keer, 2 keer en toen opnieuw en opnieuw. Ze herhaalde hardop het liedje dat de oudere kinderen hadden gezongen. Alle drie kleindochters hadden gezien dat touwtjes springen een zekere kunst is. Het was iets eenvoudigs dat ze allemaal konden doen als ze enkele basisbeginselen leerden en zagen. Dat geldt ook voor evangelieonderwijs. Als we enkele fundamentele beginselen op het gebied van onderwijs leren en zien hoe we les moeten geven, kunnen we dat allemaal leren. President Boyd K. Packer heeft ons hieraan herinnerd. Wij allen, leiders, leerkrachten, zendelingen en ouders, hebben een levenslange opdracht van de Heer om de geopenbaarde leringen van het evangelie te leren en erin te onderwijzen. En ouderling L. Tom Perry heeft eenvoudigweg gezegd: voor elke functie in de kerk is een doeltreffende leerkracht nodig. Aangezien ieder lid een leerkracht is, staat onderwijs centraal in alles wat we doen. En hebben we allemaal de heilige taak om enkele fundamentele onderwijsbeginselen te leren. Er zijn veel onderwijsbeginselen en het is niet voldoende om er alleen iets over te lezen. Ten eerste moeten we deze beginselen begrijpen. En ten tweede moet ons getoond worden hoe succesvolle leerkrachten ze gebruiken. Dat kunnen we doen door goed naar vaardige leerkrachten in onze wijk of gemeente te kijken en de wereldwijde instructiebijeenkomst over onderwijs te bestuderen, die op de website van de kerk en in de Leona te vinden is. De fundamentele beginselen van evangelieonderwijs zijn in de schriften te vinden. Ze staan ook in een uitstekend, maar veel verwaarloosd hulpmiddel. Onderwijzen, geen grotere roeping. Als we naar een voorbeeld van de ideale leerkracht zoeken, die ons kan laten zien hoe we in het evangelie moeten onderwijzen, denken we onvermijdelijk aan Jezus van Nazareth. Zijn discipelen noemden hem Rabboni, wat meester of leerkracht betekent. Hij was en is de meesterleraar. Jezus verschilde van de andere leerkrachten in zijn tijd omdat hij als gezaghebbende les gaf. Dit gezag om te onderwijzen en te bedienen was van zijn hemelse Vader afkomstig, want God had hem met de Heilige Geest en met kracht gezalfd, want God was met hem. Jezus werd volgens dat patroon door zijn hemelse Vader onderricht, zoals in Johannes staat. Jezus zei: ik doe niets uit mezelf, maar wat de Vader mij geleerd heeft. De Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. In de schriften vinden we meer voorbeelden van succesvolle leerkrachten die het leven hebben veranderd van hun leerlingen en hun ziel hebben gered. Uit het Boek van Mormon denk ik bijvoorbeeld aan Nefi, Alma en de zoons van Mosia. Let op de voorbereidingen die de zoons van Mosia troffen toen ze het evangelie wilden prediken. Zij waren sterk geworden in de kennis der waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip en zij hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. Maar dat was niet alles. Ze hadden zich overgegeven aan veel gebed en aan vasten. Daarom hadden zij de geest van profetie en de geest van openbaring. En wanneer zij leerden, leerden zij met kracht en met gezag van God. Ook Moroni was een krachtige leraar. Die was verkozen als boodschapper uit Gods tegenwoordigheid om de profeet Joseph Smith te onderrichten. Joseph heeft ons een korte, maar gedetailleerde beschrijving gegeven van wat Moroni zei en deed toen hij hem onderrichtte. De eerste keer dat Moroni aan Joseph Smith verscheen, was Joseph een tiener van 17 jaar met weinig scholing. Joseph beschreef zichzelf als een onbekende jongen, een onbetekende jongeman in deze wereld. En een vriend noemde hem later ongeschoold en ongeleerd. In de handen van een geduldige en zorgzame leerkracht als Moroni en andere hemelse boodschappers die hem onderwezen, zou deze jongeman de belangrijkste persoon worden in wat de Heer een wonderbaar werk en een wonder noemde. Wat zijn enkele van de onderwijsbeginselen die we kunnen ontdekken als we bestuderen hoe Moroni Joseph Smith onderwees? Er zijn verschillende belangrijke beginselen die we kunnen bespreken, maar laten we ons concentreren op 3 fundamentele beginselen van goed onderwijs. Beginsel 1. Liefde tonen voor de mensen die u onderwijst en ze bij naam noemen. Joseph Smith zei dat toen de engel Moroni voor het eerst aan hem verscheen, hij bevreesd was, maar dat de vrees hem weldra verliet. Wat deed Moroni om deze angst weg te nemen? Joseph zei, hij noemde mij bij de naam. Leerkrachten die hun leerlingen liefhebben en ze bij naam noemen, volgen een hemels voorbeeld. Tijdens een recente vergadering met president Thomas S. Munson merkte ik dat hij ieder van ons bij de naam noemde. Hij vertelde ons over de zondagsschoolleerkracht uit zijn jeugd, Lucy Getch, en zei dat zij een leerkracht was die de namen van alle leerlingen kende. President Munson zei over haar, ze ging altijd even langs bij wie een zondag niet geweest was, of wie nooit kwam. Wij wisten dat zij om ons gaf. Niemand is haar of de lessen die zij ons gaf ooit vergeten. Beginsel 2. Uit de schriften onderwijzen. Een ander onderwijsbeginsel is dat Moroni de schriften kende en eruit onderwees. Joseph Smith zei dat Moroni tijdens hun eerste ontmoeting profetieën uit het Oude Testament citeerde. Hij citeerde vele andere schriftuurplaatsen en gaf vele uitleggingen die hier niet vermeld kunnen worden. Uit de vele teksten die Moroni citeerde, leerde Jozef over zijn profetische rol in het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon en de herstelling van het ware evangelie op aarde. Beginsel 3. Het overwegen van evangeliewaarheden aanmoedigen. Een derde beginsel dat Moroni toepast in het onderwijzen van Joseph Smith was dat hij hem liet nadenken over wat hij had geleerd. Joseph zei dat hij na zijn derde ontmoeting met Moroni weer aan zichzelf werd overgelaten om na te denken over hetgeen hij zojuist had ervaren. Effectieve leerkrachten volgen het voorbeeld van de herrezen Christus onder de Nefieten, toen hij de menigte vroeg om naar huis te gaan en de dingen die ik heb gezegd te overwegen. Dat had hij hun geboden, zodat ze het zouden begrijpen. Nefi herinnert ons eraan dat het overwegen niet alleen in ons hoofd plaatsvindt, maar ook in ons hart. Hij zegt, mijn hart overweegt voortdurend de dingen die ik heb gezien en gehoord. Het overwegen van de schriften en de dingen die we hebben gezien en gehoord leidt tot persoonlijke openbaring. Ik getuig dat evangelieonderwijs een heilige roeping is. Als u uw leerlingen lief hebt en ze bij de naam noemt, als u de schriften openslaat en eruit les geeft, en als u uw leerlingen aanmoedigt om na te denken over de waarheden van het herstelde evangelie en ze toe te passen, zal uw goede invloed vergroot worden en zullen uw leerlingen overvloediger gezegend worden. Op die glorierijke dag zullen ze tegen u zeggen wat ook tegen Jezus van Nazareth is gezegd. Wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu, O vast als een rotsteen, lofzang 53. Na de samenzang spreken de ouderlingen Eduardo Cavaret en Carlos A. Godoy van de 70 tot ons. Daarna kunnen we luisteren naar ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
It gets very cold.
Het wordt in de winter erg koud in mijn woonplaats Minas in Uruguay. Als de zon onderging, legde mijn moeder altijd een paar houtblokken in de open haard om zo de eetkamer warm te houden. En één voor één kwamen wij, mijn ouders, mijn zusters en ik, als we klaar waren met onze taken, daar bijeen. Die gezellige, door de open haard verwarmde kamer en de aanwezigheid van mijn ouders en zussen doordrongen mij van gevoelens die ik voor eeuwig zal koesteren. Toen mijn vrouw en ik een gezinnetje stichtten, kwamen wij, waar we ook woonden, ook vaak bij elkaar. Het zij verwarmd door een open haard of door de warmte die we altijd voelen als we met onze kinderen zijn herenigd. Wat een prachtig gevoel. Wat een lieflijke plek is ons huis, ons gezin, ons toevluchtsoord. Door de jaren heen heeft ons gezin in verschillende landen gewoond en in elk van die landen kregen wij in de kerk dezelfde warme gevoelens van de leden in de wijken die wij bezochten. Ieder lid van de kerk zou de kans moeten hebben om die behagelijke gevoelens te ervaren. En zij kunnen dat gevoel ervaren doordat wij ons op de heractivering en het zendingswerk werpen. Laat ik u vertellen wat er in een paar ringen en districten in Peru heeft plaatsgevonden. En daarbij ontkom ik er niet aan dat ik een paar families noem. De familie Causo, de familie Banda, de familie Vargas. En de lijst is nog veel langer en bevat ruim 1700 namen van leden die naar huis zijn gekomen. Het gaat om leden uit verschillende wijken, gemeenten, ringen en districten, verspreid over Peru, die door hun ringpresidenten, bisschoppen en leidinggevenden van quorums en hulporganisaties werden uitgenodigd om terug naar huis te komen. Zij accepteerden de uitnodiging die ze kregen van de priesterschapsleiders, voltijdszendelingen en van andere leden die het op zich namen om hen terug naar de kerk te begeleiden en tot Christus te brengen. Ieder van hen zeggen we: welkom, welkom thuis. Wat maakte het voor deze mensen mogelijk om terug naar huis te komen? Het was het gezamenlijke initiatief van 14 ringen en districten in een zendingsgebied die 1 jaar lang alles in het werk stelden om de terugkomst van deze mensen door heractivering en de verordeningen van de doop en bevestiging teweeg te brengen. Dit initiatief was geënt op de woorden van de Heiland: hebt gij mij waarlijk lief, hoed mijn schapen. En op de lering van president Thomas S. Monson, die heeft gezegd: in de loop der jaren hebben we de minder actieven, gekrenkten, criticasters en overtreders opgeroepen om terug te komen. Kom terug en vergast u aan de tafel van de Heer. Proef opnieuw van de zoete en verzadigende vruchten van omgang met de heiligen. Alma, die zich grote zorgen maakte over de ziel van zijn broeders, bad tot de Heer en zei: O Heer, wilt gij ons geven dat wij erin zullen slagen hen wederom tot u te brengen in Christus? Zie, o Heer, hun ziel is kostbaar en velen van hen zijn onze broeders. Daarom, o Heer, geef ons kracht en wijsheid om deze, onze broeders, wederom tot u te kunnen brengen. President Angel Alarcón van de ring Puente Piedra in Lima, Peru, vertelde mij de volgende ervaring.
Elke zaterdagochtend bezoeken de zendelingen, een bisschop en enkele leidinggevende van hulporganisaties en ik van 8:30 tot 12:00 minder actieve leden en ook wat nieuwe bekeerlingen. Op dit punt van zijn relaas dacht ik aan de woorden van een lofzang. Zielslief heeft het hart van de herder, zielslief de lammeren der kooi. Engelen gaan dwalen en dolen, honger en koude ten prooi. Zie hoe de herder der schapen zoekt naar het lam dat daar dwaalt. Het weerbrengt met grote verheuging, de eindloze losprijs betaalt. Broeder Bargas, die in een moeilijk bereikbaar gebied woont, kreeg op zaterdagmorgen een telefoontje. Het was president Alarcón die met zijn mobieltje zijn komst aankondigde. Broeder Bargas antwoordde toen: wat een verrassing, mijn huis is moeilijk te bereiken. Waarop de ringpresident zei: nou, ik sta nu voor je deur en ik wil met je spreken. We kunnen niet zonder je en nodig je uit om morgen naar onze kerkdiensten te komen. Daarop zei de man die al vele jaren niet naar de kerk was gekomen: ik zal er zijn. Zo begon hij aan zijn reis terug naar huis. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt mij bezocht. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Toen ik een paar weken geleden daar de kerkdienst bijwoonde, had ik de kans om een broeder te ontmoeten die voor het eerst na vele jaren weer in de kerk was. Zijn vrouw, die geen lid van de kerk was, vergezelde hem. Toen ik aan hem vroeg waarom hij terug was gekomen, zei hij: mijn vriend Fernando en deze goede bisschop hebben mij uitgenodigd en ik ben daarop ingegaan. Ik leerde de kerk vele jaren geleden kennen en er brandt nog steeds een vlammetje in mijn hart. Misschien niet groot, maar het is er wel. Ik antwoordde: wij, je broeders, zullen die vlam aanwakkeren, zodat zij blijft branden. Toen omhelsten wij elkaar. De interesse, aandacht en zorg jegens onze broeders zijn zielsdiepe manifestaties van onze liefde voor onze hemelse Vader. In feite uiten we onze liefde voor God wanneer we dienen en wanneer dat zich concentreert op het welzijn van onze medemens. Koning Benjamin heeft erover gesproken en zie, ik vertel u deze dingen opdat gij wijsheid zult leren, opdat gij zult leren dat wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt. Wat kunnen we een enorme invloed laten gelden in het leven van zoveel minder actieve gezinnen en in het leven van mensen die de kerk niet kennen, als we de uitnodiging van de Heiland, hoed mijn schapen, serieus nemen en het iedereen mogelijk maken tot Christus te komen? Deze paar ervaringen laten zien wat duizenden broeders in alle rust doen. Zij accepteren de uitnodiging van de Heer om zijn schapen te hoeden. Laten we niet vergeten dat liefde en dienen een paar zijn die elkaars gezelschap zoeken. O, dat een ieder van ons als prachtige uiting van onze liefde voor onze hemelse Vader de verantwoordelijkheid neemt die ieder lid van deze kerk draagt om de mensen die hier nu niet zijn op te zoeken. Als we door deze liefdedienst slechts één ziel tot de Heer brengen, tot de kerk brengen, en als we dat voorrang in ons leven geven, hoeveel vreugde zal dat dan wel niet teweeg brengen bij ons en bij hen die we tot Christus helpen terugkeren. Hoort gij zijn roepstem niet noden, pleiten zo zacht en zo teer. Wilt gij mijn schapen niet zoeken? Brengt gij het verlorene niet weer? Ik getuig dat we de zoons en dochters van een liefdevolle hemelse Vader zijn, die ieder van ons bij naam kent. Ik geef u mijn getuigenis van de liefde van onze Vader en onze Heiland. Hij heeft ons eerst lief gehad en heeft ons zijn Zoon gegeven, zodat wij dankzij Hem naar huis kunnen terugkeren. Ik uit mijn liefde voor Hem, mijn Heiland, mijn Heer en mijn Meester, mijn Verlosser, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik enkele jaren geleden als gebiedszeventiger in Brazilië werkzaam was, ging ik met mijn gezin op vakantie in de prachtige stad Florianopolis. Op zondag gingen we naar de dichtstbijzijnde kerk die we konden vinden. Mijn vrouw, mijn oudste dochter en ik zaten in de zondagsschool, waar ze over ons getuigenis van het evangelie spraken. De leerkracht vroeg de aanwezigen of ze iets konden vertellen over een krachtige of geestelijke ervaring die ze hadden gehad tijdens het ontwikkelen van een getuigenis van de kerk. Terwijl sommige broeders en zusters hun verhaal vertelden, dacht ik na over mijn eigen ervaring als bekeerling en vroeg ik me af wat ik kon vertellen. Maar ik kon niets opmerkelijks bedenken uit de tijd dat ik mijn getuigenis ontving. Toen ik nadacht en luisterde naar de ervaringen van de anderen, besefte ik dat de leerkracht van mij ook een bijdrage verwachtte. Ze luisterde naar de andere leden, maar liet me ondertussen merken dat ze op mijn buitengewone ervaring wachtte. Ik was tenslotte een gebiedszeventiger en ik moest toch wel iets indrukwekkends te vertellen hebben. Omdat het eind van de les naderbij kwam en zij op mij wachtte, probeerde ik iets te bedenken dat als een indrukwekkende gebeurtenis bestempeld kon worden. Maar ik kon niets bedenken. De leerkracht was teleurgesteld. Ik wilde graag helpen, maar ik kon niet aan haar verwachting voldoen. Gelukkig was het vaste zondag. En tijdens de getuigenisdienst gaf ik mijn getuigenis aan de aanwezigen, maar vooral aan die zuster en haar zondagsschoolklas. Ik kon niet over een opmerkelijke ervaring vertellen, maar ik heb een oprecht getuigenis van de waarheid van het herstelde evangelie. Soms denken we dat we, als we een getuigenis van de kerk willen krijgen, een grote en krachtige ervaring moeten hebben. Of dat er iets moet gebeuren om enige vorm van twijfel weg te nemen, waaruit blijkt dat we een antwoord of een bevestiging hebben gekregen. President Boyd K. Packer heeft gezegd, quote, de stem van de geest wordt in de schriften niet als luid of scherp beschreven. Het is geen stem des donders en evenmin een stem van daverend rumoer.
maar een stille, zachte stem die door alle dingen heen fluistert. En ze dringt door tot in het diepste der ziel en deed hun hart branden. Vergeet niet dat Elia merkte dat de stem van de Heer niet in de wind was, niet in de aardbeving of het vuur, maar een stille, zachte stem te horen in het zuizen van een zachte koelte. Einde quote. President Boyd K. Packer heeft vervolgens gezegd: de geest vraagt niet om onze aandacht door te schreeuwen of ons hart door elkaar te schudden, maar hij fluistert. Hij raakt ons zo zacht aan dat we hem misschien niet eens voelen als we door andere zaken in beslag worden genomen. Soms oefent de geest net voldoende druk uit om onze aandacht te trekken. Maar meestal als we niet openstaan voor die zachte influistering, zal de geest zich terugtrekken en wachten tot we openstaan en luisteren en op onze eigen manier zeggen, net als Samuel van ouds: spreek, Heer, want uw knecht hoort. Einde quote. Grote gebeurtenissen zijn geen garantie voor een sterk getuigenis. Laman en Lemuel zijn daar een goed voorbeeld van. Zij werden door engelen bezocht en zelfs toen, bijna op het laatste moment, zetten ze vraagtekens bij de wil van de Heer. Enkele grote leiders uit deze laatste dagen kunnen ons ook iets over dit beginsel leren. Zij werden in de tijd van de herstelling uit de hemel onderricht, maar waren niet sterk genoeg om tot het einde te volharden. Uit deze ervaringen blijkt dat de getuigenis door de zachte stem soms meer invloed op onze getuigenis heeft dan het bezoek van een enkel. Als een jonge man in Porto Alegre, Brazilië, werd ik door twee zendelingzusters in het evangelie onderwezen. Ik weet nog dat ik antwoord op mijn gebed wilde hebben in de vorm van een grote, onbetwistbare ervaring. Dat is nooit gebeurd. Dat houdt niet in dat ik onvoldoende zekerheid kreeg om lid van de herstelde kerk te worden. Alma leerde ons hoe een getuigenis voeden. Maar zie, indien gij uw vermogens wilt opwekken en wakker schudden, ja, om mijn woorden te proeven en een sprankje geloof wilt oefenen. Ja, al kunt gij niet meer doen dan verlangen te geloven, laat dat verlangen dan in u werken totdat gij zo gelooft dat gij plaats kunt inruimen voor een deel van mijn woorden. Sinds die tijd als onderzoeker, later als zendeling en vervolgens als vader en leider, zijn al die doorgaans kleine ondervindingen een verzameling ervaringen en gevoelens geworden die er geen twijfel aan laten bestaan dat dit een goed zaadje is. Alma vervolgt zijn leerrede over ons getuigenis. Nu zullen wij het woord vergelijken met een zaadje. Welnu, indien gij plaats inruimt zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid, zie, indien het een deugdelijk zaadje is, of een goed zaadje, zie, dan zal het, indien gij het niet uitwerpt door uw ongeloof, zodat gij u tegen de geest des Heren verzet, in uw boezem gaan zwellen. En wanneer gij die zwellen bemerkt, zult gij bij uzelf beginnen te zeggen, het moet wel een goed zaadje zijn, of wel een goed woord, want begint mijn ziel te verruimen. Ja, het begint mijn verstand te verlichten. Ja, het begint heerlijk voor mij te zijn. Sommige mensen kunnen naar aanleiding van een enkele onbetwistbare ervaring een getuigenis ontvangen. Voor andere mensen is het een opeenvolging van ervaringen die misschien niet zo opmerkelijk zijn, maar die gezamenlijk onmiskenbaar getuigen van de waarheid van wat we geleerd en ervaren hebben.
Na vele jaren als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ben ik wellicht niet in staat om mij alle ervaringen te herinneren die mijn getuigenis hebben gevormd. Maar al die ervaringen hebben een indruk achtergelaten en hebben bijgedragen aan mijn getuigenis van de herstelde kerk. Nu weet ik absoluut zeker dat het evangelie van Jezus Christus waar is. Ik wil tot slot mijn getuigenis geven, niet alleen aan die zuster in de zondagsschoolklas, maar aan een ieder van u. Ik weet dat onze hemelse Vader leeft. Ik weet dat Hij ons lief heeft. Wij zijn Zijn kinderen. Hij luistert naar onze gebeden. Ik weet dat Jezus Christus onze Heiland is. Hij is gestorven, herrezen en heeft verzoening gebracht voor onze zonden. Zijn verzoening is mijn hele leven lang een zegen. Ik getuig dat de Kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen is hersteld door de profeet Joseph Smith. Hij was een profeet van God. Ik weet dat we ook momenteel geleid worden door een profeet, president Thomas S. Monson. Ik weet dat hij de profeet voor deze tijd is, net als Mozes, Abraham en Jesaja dat in hun tijd waren. Het Boek van Mormon is het woord van God, net als de Bijbel, en is ook een getuigenis van de Heiland. Ik weet dat de macht van het priesterschap is hersteld en dat het veel heiligen op aarde tot zegen is. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Last winter, my daughter had a...
Mijn dochter had in de afgelopen winter een angstige ervaring toen ze op weg naar huis in een zware sneeuwstorm terechtkwam. Ze herinnerde mij aan een soortgelijke situatie die ik jaar geleden had met mijn twee zoons. Mijn jongste zoon Joe was toen 3 en mijn zoon Larry 6. We reden in juni per auto van San Francisco naar Utah. We hadden heel goed weer. Toen we aan de beklimming van de Donner Pass pas in de Sierra-bergen begonnen, brak er plotseling en uit het niets een zware sneeuwstorm los. Geen van de automobilisten was erop voorbereid. Een vrachtwagen voor ons was gaan scharen en stond dwars over 2 rijstroken. Andere vrachtwagens en auto's waren van de weg geraakt. 1 rijstrook was open en veel auto's, waaronder die van ons, probeerden wanhopig grip op de weg te krijgen om maar geen brokken te maken. Al het verkeer kwam uiteindelijk vast te zitten. We waren niet voorbereid op sneeuw in juni. We hadden geen warme kleding bij ons en onze benzine was bijna op. Ik trok de 2 jongens dicht tegen me aan om ons warm te houden. Na vele uren verschenen er hulpdiensten, sneeuwschuivers en takelwagens die de lange file begonnen op te lossen. Na verloop van tijd werden we door een takelwagen naar een tankstation aan de andere kant van de pas gebracht. Ik belde mijn vrouw, die zich vast en zeker zorgen maakte, omdat ze al veel eerder een telefoontje had verwacht. Ze vroeg of ze met haar 2 jongens kon spreken. Toen het de beurt van de 3-jarige was, zei hij met een trillend stemmetje: "Hopelijk weet u dat we het moeilijk hebben gehad." Ik kon aan onze zoon van 3 zien dat hij, toen hij zijn moeder vertelde hoe moeilijk we het hadden gehad, troost vond en toen geruststelling. Onze gebeden zijn ook zo als we onze Vader in de hemel benaderen. We weten dat Hij met ons begaan is in zorgelijke tijden. Het incident dat ik net verteld heb, hoewel niet gemakkelijk, duurde kort en was zonder blijvende gevolgen. De vele zorgen en problemen die het leven echter brengen, zijn heftig en hebben, naar het zich laat aanzien, blijvende gevolgen. Iedereen komt in dit wisselvallige leven voor problemen te staan. Velen die naar deze conferentie luisteren, hebben momenteel met ernstige problemen te maken. We hebben begrip voor de vragen van de profeet Joseph toen hij ten onrechte was aangeklaagd, zoals president Packer heeft gezegd eerder, en maanden in de gevangenis de Liberty gevangen was gezet. O God, waar zijt gij? En waar is de tent die uw schuilplaats bedekt? Het antwoord van de Heer is geruststellend. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Een van de essentiële leerstellingen waar de herstelling licht op werpt, is dat er een tegenstelling in alle dingen is om rechtvaardigheid teweeg te brengen. Dit leven is niet altijd gemakkelijk, nog is dat de bedoeling. Het is een tijd waarin we worden getoetst en beproefd. Want we lezen in Abraham en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Ouderling Harold B. Lee heeft ooit verklaard, soms lijkt datgene wat het beste voor ons is en datgene wat ons eeuwige beloning brengt het minst verkiezelijk en datgene wat verboden is vaak het begeerlijkst. De roman A Tale of Two Cities begint met de vaak geciteerde zin, het was de mooiste tijd, het was de slechtste tijd. Uit de schriften blijkt dat elke generatie zijn eigen portie mooie en slechte tijden heeft. Niemand ontkomt aan de strijd tussen goed en kwaad en het contrast tussen licht en duister, hoop en wanhoop. Ouderling Neil A. Maxwell heeft uitgelegd, het scherpe contrast tussen zoet en bitter blijft van wezenlijk belang tot onze laatste ademtocht in deze korte sterfelijke ervaring. Einde citaat. Onze leer is dat het goede het zal winnen van het kwade. En wie zich bekeert en heiligt, beërft het eeuwige leven. Rond de tijd dat Dickens aan zijn roman werkte, waren de eerste heiligen druk bezig om zich in het Westen te vestigen. Niettegenstaande de godsdienst die zij gemeen hadden, moesten de heiligen veel ontberingen doorstaan en zagen zij de exodus uit Nauvoo met heel verschillende verwachtingen tegemoet. Sommigen waren optimistisch, anderen hadden hun bedenkingen. Helen Mar Whitney en Bathsheba Smith hebben ons daarvan twee uitstekende voorbeelden nagelaten. Beiden weten ons hart te raken met hun zielenroerselen. Zuster Whitney schreef vlak voor ze uit Nauvoo vertrok over haar verwachtingen. Ik pak al mijn linten, kragen en koorden enzovoort in, want we gaan ergens naartoe waar ze niet te koop zijn. We verlaten de wereld om ons voorbij de Rocky Mountains te vestigen, waar niemand anders wenst heen te gaan. Daar zullen er rijken nog armen onder ons zijn. Slechts de oprechten en deugdzamen zullen daar wonen. De woorden van zuster Whitney resoneren met idealistisch optimisme. De gevoelens die zuster Bathsheba Smith aan het papier toevertrouwde, laten zich kenmerken door geloof, maar ook enige bezorgdheid. Ze had van dichtbij meegemaakt hoe bendes zich tegen de heiligen in Missouri keerden. En ze was erbij toen apostel David W. Patton stierf aan zijn verwondingen. Toen ze voor de uittocht uit Nauvoo stond, schreef ze, mijn laatste daad op die dierbare plek was de kamers op te ruimen, de vloer te vegen en de bezem op zijn vaste plek achter de deur terug te zetten. Vervuld van diepe emoties trok ik zachtjes de deur achter mij dicht om een onzekere toespraak tegemoet te gaan. Met diep geloof in God en met dezelfde vaste overtuiging dat het evangelie uiteindelijk in het Westen zou worden gevestigd en dat het de ware en blijvende beginselen in zich droeg dat dan ik in die hachelijke tijden in Missouri had gevoeld. Beide pioniersvrouwen bleven hun verdere leven trouw aan het evangelie en hebben veel gedaan om Zion op te bouwen. Hoewel zij nog meer beproevingen en ontberingen te verduren kregen die zij beiden getrouw doorstonden. Ondanks zuster Whitney's optimisme stierven haar eerste drie kinderen bij of vlak na de geboorte, van wie twee tijdens de langste exodus van Nauvoo naar Salt Lake City. Zuster Whitney is ons tot zegen met haar geschriften waarin ze ons geloof verdedigt en ze was de moeder van apostel Orson F. Whitney. Zuster Smith legde de armoede, ziekte en ontbering vast die de heiligen ondergingen toen ze naar het westen trokken. In maart 1847 stierf haar moeder en de daaropvolgende maand werd haar tweede zoon John geboren. Zij was kort daarover. Hij was mijn laatste kind en heeft slechts 4 uur geleefd. Later in haar leven was ze de mater van de Salt Lake Tempel en de vierde algemene presidente van de ZFV. De ontberingen van de eerste heiligen raken ons diep. Brigham Young vatte die in februari enigszins humoristisch samen toen hij zei: laat ik u iets zeggen over de moeilijke tijden. U weet wat ik u gezegd heb, dat het iedereen die bang is om van de honger om te komen vrij staat te vertrekken en te gaan naar waar er overvloed is. Ik zie absoluut niet in waarom wij van de honger zouden omkomen, want zolang we het laatste muildier niet van de puntoren tot het einde van zijn vliegenmeppen hebben opgegeten, ben ik niet bang om van de honger om te komen. Verder zei hij: er zijn nu veel mensen werkloos. Maar de lente komt eraan en we hoeven nooit meer te lijden dan goed voor ons is. De moeilijkheden van tegenwoordig zijn in zekere zin vergelijkbaar met de moeilijkheden in het verleden. De recente financiële crisis heeft over de hele wereld voor grote deining gezorgd. Werkeloosheid en financiële problemen zijn niet ongewoon. Veel mensen hebben lichamelijke en psychische problemen. Anderen hebben huwelijksproblemen of onhandelbare kinderen. Sommigen hebben dierbaren verloren. Verslavingen en ongepast of schadelijk gedrag leiden tot hartzeer. Wat de bron van de problemen ook is, ze veroorzaken veel pijn en verdriet, zowel voor slachtoffers als dierbaren. We weten uit de schriften dat sommige problemen voor ons bestwil zijn en onze persoonlijke ontplooiing ten goede komen. We weten ook dat het regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook is het zo dat niet elke wolk die we zien een regenbui tot gevolg heeft. Ongeacht onze moeilijkheden, zorgen en ellende, putten we kracht uit de geruststellende leer dat Jezus Christus de verzoening heeft gewrocht, waarvoor Hij naar de lering van Alma onze zwakheden op zich heeft genomen en zijn volk te hulp komt naar gelang hun zwakheden. De schriften en de hedendaagse profeten maken duidelijk dat er magere jaren en overvloedige jaren zullen zijn. De Heer verwacht van ons dat we voorbereid zijn op veel van de moeilijkheden die gaan komen. Hij heeft verklaard: indien gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen. De ontreddering die ik jaren geleden in de sneeuw in de Sierra-bergen ervoer, had ik deels aan mezelf te wijten, omdat ik niet was voorbereid op deze onverwachte gebeurtenis. Een van de grote zegeningen van de schriften is dat ze ons waarschuwen voor onvoorziene moeilijkheden die niettemin plaatsvinden. We doen er goed aan om daarop te zijn voorbereid. Eén vorm van voorbereiding is de geboden te onderhouden. In het Boek van Mormon wordt het volk vaak beloofd dat ze voorspoedig in het land zullen zijn, voor zoverre gij mijn geboden onderhoudt. Deze belofte gaat vaak vergezeld van de waarschuwing die ze van Gods tegenwoordigheid worden afgesneden als ze de geboden van God niet onderhouden. De invloed van de geest voelen, de bediening van de Heilige Geest, is beslist een onmisbaar element als iemand werkelijk voorspoedig in het land en voorbereid wil zijn. Ongeacht onze moeilijkheden zou het, in het licht van de overvloed die we hebben, ondankbaar zijn als we onze zegeningen niet waardeerden. Hoewel het duidelijk was dat de pioniers voor grote problemen stonden, sprak president Brigham Young over het belang van dankbaarheid. Hij verklaarde: ik ken, op de onvergetelijke zonde na, geen grotere zonde dan ondankbaarheid. Onze dankbaarheid dient allereerst onze heiland en zijn verzoening te gelden. We zijn ons ervan bewust dat veel mensen die naar deze conferentie luisteren zulke ernstige zorgen en problemen hebben, dat het eerste wat er in hun hart opkomt als ze tot hun Vader in de hemel bidden is: hopelijk weet u,
dat ik het moeilijk heb. Ik wil u een waar gebeurd verhaal vertellen over een zuster, Ellen Yates, uit Grantsville in Utah. 10 jaar geleden, vroeg in de maand oktober, kuste ze haar man Leon, gedag die op weg ging naar zijn werk in Salt Lake City. Dat zou de laatste keer zijn dat ze hem in levende lijven zag. Hij had een frontale botsing met een 20-jarige jonge man die laat was voor zijn eerste werkdag. En een voorligger inhaalde. Ze waren beiden op slag dood. Zuster Yates zei dat ze, nadat twee meelevende politieagenten haar het nieuws hadden gebracht, instortte van verdriet. Ze schrijft: alles wat ik zag als ik aan de toekomst dacht, was pijn en duisternis. Het geval wilde dat de beste vriend van haar man de bisschop was van de jonge man. De bisschop belde zuster Yates en zei haar dat de moeder van de jonge man, Jolene Wilmore, met haar wilde praten. Ze herinnert zich dat ze ervan schrok, omdat ze zozeer met haar pijn en haar verdriet bezig was, dat ze geen moment aan de jonge man en zijn familie had gedacht. Ik besefte opeens, zei ze, dat we hier een moeder hadden die net zoveel of meer pijn had dan ik. Ik gaf snel toestemming voor een gesprek. Toen broeder en zuster Wilmore arriveerden, verwoordden zij hun grote verdriet dat hun zoon verantwoordelijk was voor de dood van Leon en gaven haar een prent van de heiland die een klein meisje in zijn armen houdt. Zuster Yates vervolgt: als het allemaal boven mijn hoofd dreigt te groeien, kijk ik naar die prent en onthoud dat Christus mij persoonlijk kent. Hij kent mijn eenzaamheid en mijn zorgen. Eén tekst die zuster Yates veel troost schenkt is: wel nu, houd moed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. Elke oktober gaan zuster Yates en zuster Wilmore, die vandaag samen in het conferentiecentrum zijn, in deze bijeenkomst, samen naar de tempel om Christus te danken voor zijn verzoening, voor het heilsplan, voor eeuwige gezinnen en de verbonden die man, vrouw en kinderen aan beide zijden van de sluier samenbindt. Zuster Yates eindigt: door deze beproeving heb ik de liefde van mijn Vader in de hemel en mijn heiland in grote mate gevoeld dan ooit tevoren. Zij getuigt: er is geen leed, geen pijn, geen ziekte zo groot dat de verzoening van Christus en de liefde van Christus die niet zou kunnen genezen. Wat een mooi voorbeeld van liefde en vergevensgezindheid hebben deze twee zusters tentoongespreid. Daardoor kon de verzoening van Jezus Christus in hun leven gaan werken. Denk aan de heiland in de hof van Gethsemane, toen hij de verzoening wrocht met smart zo groot dat hij uit elke porie bloedde. Zijn beden omvatte het woord Abba, dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als de beden van een lijdende zoon aan zijn vader. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ik getuig dat de verzoening van Jezus Christus alle beproevingen en ontberingen dekt die ieder van ons in het leven kan overkomen. En in tijden dat we geneigd zijn, hopelijk weet u dat ik het moeilijk heb te zeggen, kunnen we er zeker van zijn dat Hij er is en dat we veilig zijn in zijn liefdevolle armen. Toen onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, op zijn verjaardag in augustus gevraagd werd wat het ideale geschenk was dat de leden wereldwijd aan hem konden geven, zei hij zonder enkele aarzeling: iets doen voor iemand die een moeilijke tijd doormaakt. Ik ben samen met u, Jezus Christus, de redder van het mensdom, eeuwig dankbaar. Ik getuig tot u dat Hij de heiland en verlosser van de wereld is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
broeders. Wij willen onze waardering uitspreken, nu wij aan het eind van de conferentie zijn gekomen, voor het Tabernakelkoor, het Jeugdwerkkoor uit Caseville en Fruit Heights uit Utah, en het priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen uit Provo in Utah, en hun dirigenten en organisten voor de prachtige, inspirerende muziek. Wij spreken bovendien dank uit aan iedereen die op wat voor manier ook tot deze conferentie heeft bijgedragen. President Thomas S. Monson, onze geliefde profeet, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Monson zal het koor We Ever Pray For Thee zingen. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door de ouderling Marcus B. Nash van de 70, waarna de conferentie in een half jaar wordt geschorst. President Monson.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, u bent het vast met me eens als ik zeg dat dit een bijzonder inspirerende conferentie was. We hebben de geest van de Heer overvloedig gevoeld de afgelopen 2 dagen. Ons hart is geraakt en ons getuigenis van dit goddelijke werk is gesterkt. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens de leden van de kerk overal spreek als ik mijn dank uit tegenover de broeders en zusters die tot ons hebben gesproken. Ik moet ook denken aan de woorden van Moroni in het Boek van Mormon. En hun bijeenkomsten werden door de kerk geleid naar de werkingen van de geest en door de macht van de Heilige Geest. Want zoals de macht van de Heilige Geest hen leidde, zij het om te prediken of aan te sporen of te bidden of te smeken of te zingen, zo werd het gedaan. Einde citaat. Mogen wij ons nog lang herinneren wat we tijdens deze algemene conferentie hebben gehoord? Alle boodschappen die we hebben gehoord worden in de Ensign en de Leona van volgende maand gepubliceerd. Ik spoor u aan om ze te bestuderen en de leringen te overpeinzen. Tegenover de broeders die deze conferentie zijn ontheven, spreken wij onze grote waardering uit voor de vele jaren dat ze zich vol toewijding van hun taken gekweten hebben. Alle leden van de kerk hebben baat gehad bij de talloze bijdragen die u hebt gedaan. Ik verzeker u dat onze hemelse Vader zich bewust is van de moeilijkheden waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd worden in de wereld. Hij heeft ieder van ons lief en zal ons zegenen als we er naar streven zijn geboden te onderhouden en tot hem te bidden. We zijn een wereldwijde kerk, broeders en zusters. Ons ledental is verspreid over de hele wereld. Mogen wij goede burgers zijn van het land waar wij wonen en goede buren in onze woonplaats. En mogen wij niet alleen onze medeleden de hand reiken, maar ook mensen van andere godsdiensten. Mogen wij in alles eerlijke en integere mensen zijn. Er zijn in de wereld mensen die honger hebben. Er zijn er die berooid zijn. Samen kunnen we lijden verlichten en de behoeftigen helpen. Naast de diensten die u al voor elkaar verricht, kunnen wij met uw gulle gaven aan de fondsen van de kerk bijna onmiddellijk reageren als er waar ook ter wereld rampen voorkomen. Wij zijn bijna altijd de eerste ter plaatse om alle mogelijke hulp te bieden. Wij danken u voor uw bijdragen. En weten dat velen ook nog andere moeilijkheden hebben. Sommigen, en vooral jongere mensen, hebben zich jammer genoeg ingelaten met dingen zoals drugs, onzedelijkheid, bendes en alle ernstige problemen die hiermee gepaard gaan. Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn, onder wie weduwen en weduwnaars, die verlangen naar het gezelschap en de goede zorgen van andere mensen. Mogen wij altijd denken aan de behoeften van de mensen om ons heen en klaarstaan om hen de helpende hand en een liefhebbend hart te bieden. Broeders en zusters, wat zijn wij gezegend dat de hemelen echt openstaan, dat de herstelde kerk van Jezus Christus momenteel op aarde is en dat de kerk op de rots van de openbaring is gebouwd. Wij weten dat voortgaande openbaring het levensbloed van het evangelie van Jezus Christus is. Mogen wij alle veilig thuiskomen. Mogen wij in vrede, harmonie en liefde samenleven. Mogen wij er dagelijks naar streven om het voorbeeld van de Heiland te volgen. God zegen u, broeders en zusters. Ik dank u dat u voor mij en voor de andere algemene autoriteiten bidt. Wij zijn u erg dankbaar. In een van de toneelstukken van Christopher Marlowe, de tragische geschiedenis van Dr. Faust, is er een personage, Dr. Faust, die besluit God te negeren en het pad van Satan te volgen. Aan het eind van zijn slechte leven, geconfronteerd met de frustratie van gemiste kansen en een zekere straf, beklaagt hij zich: er is meer brandend zieleleed dan vlammend vuur. Eeuwige verbanning uit Gods tegenwoordigheid. Broeders en zusters, net zoals eeuwige verbanning uit de tegenwoordigheid van God het meest brandende zieleleed betekent, is het eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid ons liefste doel. Met heel mijn hart en ziel bid ik dat wij mogen volharden in het nastreven van die allerkostbaarste prijs. Ik getuig tot u dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Ik neem nu afscheid van u, geliefde broeders en zusters, tot wij elkaar over een half jaar weer zien. En dat doe ik door een zegen over u af te smeken, over ieder van u. Bedenk tot wie wij bidden. Bedenk in wiens naam wij bidden. En bedenk dat Hij heeft gezegd: zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn naam, mijn stem hoort, kom ik tot hem. Luister naar zijn stem. Leef zo dat hij bij ons aan de deur klopt en dat wij de deur kunnen opendoen en hem uitnodigen in ons huis en ons hart, onze Heiland. In de naam van Jezus van Nazareth, onze Heiland, onze Verlosser, die wij dienen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel.
We are grateful.
Wij zijn dankbaar.
To be members of thy church.
Dat wij leden van uw kerk zijn.
We are grateful for our prophet.
Wij zijn dankbaar voor de profeet.
For the influence and power that he
voor de invloed en de uitwerking die zijn woorden op ons leven hebben. Wij bidden eensgezind voor zijn gezondheid en kracht. En dat u hem blijft leiden. En wij danken u ook voor zijn edele raadgevers. En vragen uw zegen voor hen. Wij zijn dankbaar voor het quorum der 12 apostelen. En bidden u dat u hen veilig zult houden en zult beschermen en zult blijven inspireren. En wij zijn dankbaar dat wij in deze wereld zijn met de kans om niet van de wereld te zijn. En wij zijn dankbaar voor het licht van het evangelie en voor uw zoon. Voor u, voor het grote plan van zaligheid en zijn grote zoenoffer. En wij vragen u nu om ons te zegenen. Dat wij mogen leven in overeenstemming met de leiding van de Heilige Geest. Wij bidden u om de deuren open te doen naar alle naties, opdat het lichtende hoop van dit heerlijke evangelie daar binnen mag gaan en alle werelddelen mag doordringen. Wij bidden u om de leiders van de landen te zegenen, zodat er stabiliteit en vrede mag zijn, en zodat uw koninkrijk er mag worden gevestigd. En wij bidden u om ons te zegenen dat als wij hier weggaan, dat wij eensgezind mogen zijn als leden. En dat die eensgezindheid in ons hart gevestigd mocht worden. Dat wij mogen doen wat ons gezegd is. Zodat wij kunnen leven in een overeenstemming met uw wil en uw vreugde en geluk mogen ontvangen. Wij spreken nogmaals onze liefde voor u uit. Onze verlangens om u te volgen. Om betere mensen te zijn. En onze medemensen te dienen. Wij spreken deze gevoelens uit ons hart voor u uit in nederigheid en grote dankbaarheid. En doen dat in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of
Dit was een uitzending van de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.